Broeders en zusters, goedemorgen allemaal. Ik heb het ook laag bij de grond gezocht, want de zon staat precies op de kansel gericht. Dus dat is verblindend. Maar goed, ik zie dat er een lezenaar hier staat. Misschien sinds Donen Versluis hier staat, want die kwam natuurlijk uit Ouderkerk aan de Amstel. Nee, toch niet. Ik dacht, nou, hij is uit Ouderkerk aan de Amstel gekomen, dan heb je nog een voorlezer. U weet, daar stond ik ook vroeger. Een van de diakenen doet daar altijd schriftlezing. Ik denk, heeft het ingevoerd in Ede. Nee dus. Goed, fijn dat u er bent, dat we elkaar mogen ontmoeten op deze prachtige zaterdagmorgen. Ik reed hier naartoe, ik denk, zouden ze komen? Ik hoorde het nieuws van 9 uur en daar werd voorzegd, hoe zeg ik dat? Dat het vandaag wel 28 graden kon worden in Nederland. En op mijn weerapp vanmorgen zag ik dat in Vlaardingen vandaag 26 graden zou kunnen worden. Maar fijn, u bent er. Ik ken de gezichten voor mij bijna allemaal. Maar ook een aantal jongere broeders, dat is natuurlijk weer hoopgevend. Ik zag ook een aantal broeders die kwamen met een rollator. Ik denk, jongen, dat worden broeders die... Of dat zijn broers die al oud geworden zijn. Maar u bent er wel, met rollator en al. Heel fijn. Ja, we zijn weer terug op onze vertrouwde basis. Hoe zeg ik dat? 2015 waren we hier voor het laatst, zoals u misschien weet. 2016 konden we hier niet terecht, omdat de kerk werd gerenoveerd. Nou, het resultaat daarvan, dat zien we vandaag. Het is echt prachtig geworden, denk ik. En 2017, vorig jaar, dat was natuurlijk die hele bijzondere bondsdag in de Oude Kerk van Putten. Waarin we met 4 gezamenlijke mannenbonden een prachtige dag hebben gehad die onvergetelijk is. En nu 2018 zijn we weer in Ede. Waar we ook heel graag zijn en komen, omdat de verzorging hier prima is, mooi centraal ligt. En ook de kerkzaal voor dit aantal bezoekers heel erg geschikt is. Fijn dat u er bent. Er is een aantal genodigden die in ons midden zijn. En die heet ik ook bijzonder welkom. Namens de Christelijk Gereformeerde Vrouwenbond is zuster Den Hertog in ons midden. Fijn dat je er bent. We leven altijd met elkaar mee, dat is goed. Dan van de Mannenbond van de Hersteld Hervormde Kerk is broeder Muis in ons midden. Ja, u hoort er altijd bij, hè? U bent er gewoon altijd. Fijn dat u er weer bent. Van de Gereformeerde Bijbelstudiebond broeder H. Jansen. Fijn dat u er ook weer bent. Van de Hervormd Gereformeerde Mannenbond, de voorzitter, dominee Lammers en broeder Groenendijk. Ja, dat is ook weer zo'n broeder die zoveel betekent voor de Mannenbond van jullie en voor ons. Fijn dat jullie er zijn. Ja, we missen nog iemand van de Mannenbond van de Gereformeerde Gemeenten. Misschien komt onze broeder nog, maar nu is hij er nog niet. Dat zijn de genodigden. En ja, voor de rest bent u er allemaal. Fijn dat u er bent. Misschien zijn er mensen die met ons meeluisteren of later naar de opname van deze dag luisteren ook welkom. En een bijzonder welkom natuurlijk voor professor Dr. Kater. We hebben het aangedurfd om hem te vragen voor deze dag. Wij weten dat hij het heel druk heeft, maar we hebben het toch gedurfd. En we zijn heel blij dat hij voor ons wilde spreken over een zeer aangelegen onderwerp. Heel hartelijk dank, broeder, voor je bereidwilligheid. En we zien uit naar je lezing. Organist natuurlijk, broeder Mateman. Orgel is een klein beetje verplaatst, maar het is voor het rest hetzelfde gebleven natuurlijk. Maar we willen graag mee zingen met uw begeleiding, ook uw fijne dag. Koster met zijn helpers, ook dank weer voor jullie inzet al op dit moment en heel deze dag. En dan hoop ik dat ik niemand vergeten ben. Ik hoop dat we met elkaar, lieve mensen, een fijne en een gezegende dag zullen hebben. Laten we samen zingen. Psalm 78, vers 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze en heilig zijn, o God, uw wegen. Psalm 77, vers 7 en 8. Laten wij samen bidden. Genadig en barmhartig Heere in de hemel. Wij komen aan het begin van deze Bondsdag tot U. U die ons veilig hier bracht. Deze stralende herfstdag. Geleide langs de wegen hier naartoe. En wij mogen elkaar ontmoeten. Als bestuur van de Mannenbond hebben we deze dag mogen voorbereiden. Vandaag is het zover. Mogen wij samen zijn als leden van de mannenverenigingen van onze kerken, als genodigden, zusters die hun man vandaag vergezellen. En op welke manier we ook hier zijn gekomen vanmorgen of meeluisteren, we zijn bijeen voor uw aangezicht. We zijn bij elkaar om met elkaar te gaan luisteren naar uw woord en naar een onderwerp dat professor Kater zal inleiden. Straks zullen we er ook met elkaar van gedachten over wisselen. Maar ook zijn we ingekomen om elkaar te ontmoeten, om met een kopje koffie of thee in de hand of straks bij de lunch met elkaar te spreken. Wij danken u hartelijk voor deze dag. Wij danken u ervoor dat we hier veilig arriveren. En nu komen wij tot u om u te bidden om uw zegen, om de leiding van uw Heilige Geest. Als wij zo uw woord openen, als we het een ogenblik met elkaar mogen overdenken, en straks als professor Kater zijn lezing houdt, zegen hem en ons, ja, zegen ons allen op deze dag. Ook onze organist, de koster met zijn helpers, allen die een taak verrichten, ook onze secretaris en alle dingen die hij vandaag heeft te doen. Mogen wij het van u verwachten? Mogen ervaren dat u in ons midden bent en ons zegent, bemoedigt. Heer, u weet welk onderwerp vandaag onze aandacht vraagt. Onderwerp waar we allemaal bij betrokken zijn. U neemt ons mee ook naar het verleden, naar de synode van Dordrecht van 1618-19. Synode waar we juist ook dit en volgend jaar bij willen stilstaan en bij wat u toen hebt gegeven aan uw kerk in Nederland. Heer, geef dat het ons hart mag hebben. Wat toen is beleden. Wat is toen besloten. En wat van betekenis is tot op vandaag. Professor Kater zal het ons laten zien. Geef ons een goede dag met elkaar. Wat vinden ze onze zang? U mogen loven en prijzen en verheerlijken. Wat in ontmoeting met elkaar ook mogen spreken over u en over uw dienst. Laat deze dag zijn tot eer van uw naam. Heere, bewaar ons voor de zonde, voor de boze. Waar mensen bijeen zijn rondom uw woord, is hij actief. Hou hem ver bij ons weg. Heere, wij bidden voor hen die het moeilijk hebben. We bidden voor broeders die naar deze dag gekomen zijn, inderdaad te maken hebben met het ouder worden en de gevolgen daarvan. We denken ook aan broeders die er niet meer kunnen zijn vandaag, omdat het te zwaar voor hen wordt om naar een dag als deze te gaan. We denken aan hen en zij aan ons wellicht en wellicht luisteren ze met ons mee, geef hen uw zegen. We denken ook aan de broeders die ons ontvallen zijn. Ook in de achterliggende tijd, in het achterliggende jaar zijn er leden van de mannenvereniging overleden. Heer, we bidden voor de nabestaanden of u hen troosten en sterken wil in verband met de lege plaats die gekomen is. We danken u ervoor dat wij genodigden mogen ontvangen. Onze zuster en broeders die vanuit hun bond gekomen zijn om met ons mee te leven. Om zo het contact te onderhouden, de warme band die er mag zijn. We danken u voor hen, dat we hen in ons midden mogen hebben, dat we hen mogen ontmoeten. En we bidden ook voor hun bond, of u het werk daarvan wilt zegenen. Ook in deze tijd, als verschillende van hen ook hun bondsdagen houden. Fijn dat we zo samen mogen optrekken, omdat we u lief hebben en uw woord beminnen. En elkaar nodig hebben in deze tijd. Heere, zegen ook de koster en zijn helpers, dat ook alles een goed verloop mag hebben wat de catering betreft. Laten we zo'n goede en een gezegende dag uit uw hand mogen ontvangen. Beseffen dat we het niet verdienen. Maar zie ons allen aan in het offer van de Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon. Reinig ons en heilig ons door zijn bloed. En mogen ze ook vandaag daarachter schuilen. Bidden nu dit in zijn naam. Amen. Broeders en zusters, wij gaan samen lezen uit het woord van God, Psalm 77. De schriftlezing is Psalm 77. Waarin het woord van God lezen, een psalm van Asaf voor de opperzangmeester over Jedutun. Mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mij neigen. Ten dagen mijn benauwdheid zocht ik de Heere, mijn hand was des nachts uitgestrekt en liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar, peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. Gij hield mijn ogen wakende, ik was verslagen en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. In de nacht overlegde ik en mijn hart en mijn geest onderzocht. Zal dan de Heer in eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goedertierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Daarna zei ik, dit krenkt mij. Maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Ik zal de daden van de Heere gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. En zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? Gij zijt die God die wonder doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volken. Gij hebt uw volk door uw arm verlost, de kinderen van Jacob en van Jozef. De wateren zagen u, o God, de wateren zagen u, zij beefden, ook waren de afgronden beroerd. De dikke wolken goten water uit, de bovenste wolken gaven geluid, ook gingen uw pijlen daarheen. Het geluid van uw donder was in het rond, de bliksemen verlichten de wereld, de aarde was beroerd en daverde. Uw weg was in de zee, en uw pad in grote wateren en uw voetstappen werden niet bekend. Gij leidde uw volk als een kudde, door de hand van Mozes en Aaron. Tot zover de schriftlezing, broeders en zusters. Geliefde broeders en zusters, ik kan me voorstellen dat de titel van mijn meditatie bij verschillende van u enige verbazing oproept. Wat wordt er bedoeld met de iets wat duistere titel? Weer een erezuil oprichten. Waar wil de voorzitter van de Mannenbond naartoe in en met zijn meditatie? Omgedraaid ben ik er best benieuwd naar of er broeders in ons midden zijn die een idee hebben waarover ik het met u wil gaan hebben. Ik ga het niet aan u vragen, maar ik mag er toch van uitgaan dat de leden van onze mannenvereniging goed thuis zijn in de vaderlandse kerkgeschiedenis. Ik zal u uit de droom helpen. In 1819, nu dus ongeveer 200 jaar geleden, kwam er een boek uit van de hand van de bekwame theoloog en breed gevormde geleerde Nicolaas Schotsman. Hij leefde van 1754 tot 1822. Geboren werd hij in Purmerend. Ik weet niet of u nu wel eens in Purmerend komt. Wat is het daar allemaal veranderd? Maar goed, daar werd Nicolaas Schotsman geboren. Aanvankelijk was hij apotheker, maar op een bepaald moment riep God hem tot het ambt van predikant. je zou kunnen zeggen, geestelijke apotheker. Schotsman is onder andere predikant geweest te Leiden, Schoonhoven en Sneek, vanaf 1787 tot aan zijn dood in 1822. Grote bekendheid kreeg hij door zijn op zondag 9 en 16 mei 1819 in de Marekerk te Leiden gehouden preken ter nagedachtenis van de Nationale Synode van Dordrecht van 1618-1619. Deze preken zijn in hetzelfde jaar gepubliceerd onder de titel Erezuil, met twee E's, ter nagedachtenis van de te Dordrecht gehouden Nationale Synode. Ik heb het boek helaas nog nooit gelezen, maar wel erover gelezen dat hij in dit boek de Synode van Dordrecht eert om de door haar vastgestelde binding aan de belijdenis. Hij roept de vraag op wat er van de kerk zal terechtkomen als het iedereen vrijstaat te belijden en te verkondigen wat men zelf voor de waarheid houdt. Hij pleit ervoor dat het ondertekeningsformulier voor ambtsdragers in de hervormde kerk gehandhaafd blijft en dan in gereformeerde zin. Hij spreekt ook zijn bezorgdheid uit over de toekomst. Hij signaleert in de kerk een toenemende onverschilligheid en, zoals hij zegt, een listige ondermijning van de leer van de kerk. Daarom wekt hij het Nederlandse volk op, en dus eerst in een preek en dus later in dat boek wordt het hele Nederlandse volk. Hij roept het Nederlandse volk op om terug te keren naar de Bijbel en naar, zoals hij zegt, onze schone belijdenis. Dit jaar en volgend jaar staan we er weer stil, broeders en zusters, dat het inmiddels 400 jaar geleden is dat de Synode van Dordrecht bij elkaar kwam. En bij het verloop en de opbrengst van deze synode. Is het passend om in 2018 opnieuw een erezuil op te richten? Nou, mijn stellige overtuiging, wel. Niet om daarmee het werk van mensen te eren, maar om God te eren, die het zo leidde dat deze synode er kwam, en die zorgde voor resultaten waarvan we vandaag nog steeds heel dankbaar mogen zijn, en die het kerkelijke leven nog steeds ten goede komen. Ik denk dat als we vandaag opnieuw een erezuil ter nagedachtenis van de te Dordrecht gehouden generale synode oprichten, we in de geest blijven van Psalm 77. In vers 12 van die psalm zegt Asaf dat hij de daden van de Heere zal gedenken. Dat hij de wonderen van de Heere van oudsher zich voor ogen zal stellen en erbij zal stilstaan wat God in het verleden heeft gedaan en wat dat voor het heden betekent. He, want gedenken, u weet dat, dat is present stellen, tegenwoordig stellen en je de vraag stellen, wat betekent dat, wat in het verleden is gebeurd voor het heden. Ongetwijfeld zal Asaf daarbij gedacht hebben aan de uittocht van zijn voorgeslacht uit Egypte. De doortocht door de woestijn en de intocht in het land Kanaan. Aan het slot van zijn lied heeft hij het daar ook over. En op die manier wil hij de Heere eren en zichzelf bemoedigen in de moeilijke situatie waarin hij zich bevindt. In die geest willen we dit jaar en volgend jaar stilstaan bij wat God aan het begin van de 17e eeuw in de Nederlandse kerkgeschiedenis heeft gegeven. Het was kerkelijk en theologisch in Nederland toen een bijzonder zware tijd. Het land stevende af op een burgeroorlog en het gereformeerde kerkelijke leven stond onder zware druk. Zou de kerk bewaard blijven bij het woord van God? Of zou ze in remonstrant vaarwater van de waarheid die naar de godzaligheid is worden weggespoeld? Het waren dagen van benauwdheid en droefenis. Gelukkig waren er toen mensen die verstonden wat in Psalm 77 vers 3 staat. Ze riepen in hun benauwdheid tot de Heere en hij hoorde. Op een wonderlijke manier werden jarenlang tegengehouden synoden toch samengeroepen en God zorgde voor opmerkelijke resultaten. Een nieuwe Bijbelvertaling, een nieuw belijdenisgeschrift, een herziene kerkorde en wat al niet meer. Er werd heel duidelijk een uitspraak gedaan in het spannende geding om de leer en dan in gereformeerde zin. We mogen echt verwonderd zijn over en dankbaar zijn voor wat God in die tijd deed. Daarom zullen we ook vandaag de daden van de Heere gedenken. Zijn wonderen van oudsher. Het voert natuurlijk te ver, broeders en zusters, om vanmorgen de aanloop naar en het verloop van de synode van Dordrecht met u door te nemen. Dat zal ook in de lezing van professor Kater niet gebeuren. Wellicht is het idee om het in het komende seizoen één of meer avonden van de mannenvereniging, om die avonden in te vullen met onderwerpen die te maken hebben met de synode van Dordt. U zou dat kerkhistorisch kunnen aanvliegen, zeer de moeite waard. U zou bij de Dordtse leerregels natuurlijk stil kunnen gaan staan. U zou eens naar de acta kunnen kijken van de Dordtse synode. Die bestaat ook in het Nederlands. Nou, dus er zijn de mogelijkheden genoeg, denk ik. En dat is mooi ook van een mannenvereniging, om daar eens mee bezig te gaan. Ja, dus plant u gewoon misschien een paar avonden en dan zeg je, dan gaat het over Dordt. Dan gaat u samen studeren. Vandaag willen we vooral inzoomen op de Dordtse leerregels. En dan weer op hoe onze confessie spreekt over de prediking. We zijn heel dankbaar dat professor Kater bereid was om een lezing daarover te houden. Hij heeft als titel voor zijn lezing gekozen, het belijden van Dordt als stimulans voor de prediking. We zien uit naar zijn lezing en hopen dat deze voor ons allemaal leerzaam en zegenrijk zal zijn. Broeders en zusters, we willen vandaag bij nog iets stilstaan. Het is namelijk zo dat de Mannenbond van onze kerk in dit jaar 90 jaar bestaat. Ze werd opgericht op 28 mei 1928 in de consistorie van de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Lauriergracht te Amsterdam. En dat is intussen dus 90 jaar geleden. Prachtig om te lezen trouwens in ons jubileumboek alweer van jaren geleden, hoe dat allemaal gegaan is. Maar goed, dat moet u nog maar eens nalezen. Schitterend. Als we dat onder ogen zien, mogen we daarin de daden van de Heere gedenken. In die 90 jaar heeft hij veel aan onze mannenbond gegeven. Honderden broeders zijn er in de week samengekomen rondom Gods woord en tal van gesprekken zijn er gevoerd over dat woord. Bijbelstudies zijn besproken en inleidingen zijn gemaakt en voorgedragen. En de Heer heeft daar zijn zegen aan willen verbinden. Het bondsbestuur heeft al die jaren mogen functioneren en steeds in een broederlijke geest en in een hartelijke verbondenheid aan schrift en belijdenis. Ook hierbij willen we vandaag stilstaan en de Heer erkennen voor wat hij heeft gegeven. Broeders en zusters, ik ben aan het einde gekomen van mijn openingswoord. Ik wens u allen van harte een goede en een gezegende bondsdag toe. De Heere zij in ons midden en geef ons weer iets te ervaren van die hartelijke onderlinge verbondenheid in het woord van God. En we richten hem op. De erezuil ter nagedachtenis van de te Dordrecht gehouden nationale synode. Waarom? Omdat de Heere trouw is. En niet laat varen het werk van zijn handen. Omdat hij in Christus naar zijn kerk blijft omzien en haar bewaart in te midden van de storm der tijden, ook vandaag en morgen. Omdat Gods geest doorgaat met zijn werk in deze wereld. En Gods kerk verder leidt naar de voleinding. De vraag aan u en jou, Andres, is tenslotte. En aan mij, Andres. Zijn wij ook echte leden van Gods kerk in deze wereld? Als dat zo is, kunnen we ook de daden van de Heere gedenken in ons eigen leven. En dat is het grootste wonder dat er is. Ik heb gezegd. Lieve mensen, laten we nu samen zingen op Psalm 64, vers 10. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden. Nog twee dingen voordat ik het woord aan de secretaris geef. Ik heet ook nog van harte welkom broeder Van Renen, die namens de beste krant van Nederland aanwezig is om verslag van deze dag te maken en wellicht nog een foto. Ik vind altijd dat u prachtige samenvattingen van deze dagen mee te maken, waarin u de kern van de zaak pakt. Nou, we zien ook weer uit naar een verslag in de krant van maandag. En fijn dat u er bent. En dan is onder het koffiedrinken door iemand zijn anonieme OV-chipkaart verloren. Dus als u even zo kijkt in uw broekzak en of die er nog in zit, zo niet, dan kan u hem hier halen, want dan is die van u. Maar die lag dus beneden in de koffieruimte. Wel, lieve broeders en zusters, dan is nu het woord aan de secretaris voor het volgende deel van ons programma tot aan het referaat. Aart, aan jou het woord.
Dank u voorzitter, dank voor uw openingswoord en zoals u dat gewend bent zal het ongetwijfeld een plaatsje krijgen in de volgende samenwerker. We gaan over tot de brief die we hopen te mailen naar de zendingswerkers en zendingswerksters. Veenendaal Ede, 13 oktober 2018, geachte broeders en zusters in de zending van de christelijke gereformeerde kerken. Het is al jaren een vast onderdeel op onze Bondsdag, waarbij we aandacht besteden aan het werk dat in de kerken wordt verricht om de arbeid voor de zending mogelijk te maken, uit te voeren en in stand te houden. Zo ook vandaag in Ede, waar de Bondsdag wordt gehouden. Het thema van deze Bondsdag is het beleiden van Dordt als stimulans voor de prediking. Als zendingswerkers en zendingswerksters mag u de Bijbelse boodschap ook doorgeven. Wat een geweldig voorrecht, maar ook wat een grote verantwoordelijkheid. U mag dat doen in de wetenschap dat de Heere met zijn kerkvergaderend werk doorgaat, tot op de dag van Christus' wederkomst. U kunt dit mooie werk niet in eigen kracht, maar de Heere kan en wil u alles schenken wat u bij deze taak nodig hebt. Want immers het woord zegt, hij die u roept is getrouw. Daarom verzekeren we u dat zending en evangelisatie en uw werk een plaats zullen blijven houden in ons gebed. Het gebed van ons allen dient ook telkens weer als inhoud te hebben. De Heidelberger Catechismus vraag en antwoord 123. Uw koninkrijk komen, bewaar en vermeerder uw kerk, totdat uw rijk in volmaaktheid komt, waarin gij alles zult zijn in allen. De Heere God geve u wijsheid, bewogenheid en bemoediging, wetend dat het werk in zijn koninkrijk nimmer te vergeefs is. Met een hartelijke groet namens het bestuur van de christelijk gereformeerde mannenbond, dominee Droge voorzitter, ondergetekende secretaris. En als blijk van ons meeleven gaan wij nu samen zingen Psalm 87, de versen 3, 4 en 5, de bekende zendingspsalm 87, 3, 4 en 5. Dan vervolgens twee brieven voor onze landelijke overheid. In deze volgorde eerst aan onze minister-president en vervolgens aan onze koning. Deze volgorde is bewust gekozen. Het staatshoofd is de belangrijkste persoon in ons staatkundig bestel en de belangrijkste wordt dan ook als laatste genoemd in de brief. De brief aan onze minister-president, aan zijn excellentie minister-president M. Rutte, Veenendaal-Ede, 13 oktober 2018. Excellentie, de Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen houdt vandaag in de kerk de tabernakel te Ede zijn jaarlijkse bondsdag. Het thema van deze bondsdag is het beleiden van Dort als stimulans voor de prediking. Tijdens deze bondsdag willen we u als voorzitter van de ministerraad voor uw persoonlijk en ambtelijk leven Gods zegen toewensen. Onze tijd is een tijd vol onrust. Als vergadering staan we vandaag stil bij een onderwerp waar ook 400 jaar geleden over nagedacht is tijdens de Nationale Synode te Dordrecht. Tijdens deze synode is ook gesproken over het ambt van de overheid. In artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis wordt de taak van de overheid duidelijk omschreven. God wil dat de wereld geregeerd wordt door wetten en staatsregelingen, opdat de ongebondenheid van de mensen bedwongen wordt en alles in goede orde onder hen toegaat. Sinds 2010 rust op u de verantwoordelijke taak om midden in dit voorgaande proces ons Nederlandse volk leiding te geven. We zijn ons ervan bewust dat uw ambt niet eenvoudig is. Daar is wijsheid, inzicht en onderscheidingsvermogen voor nodig. Dat kunnen we leren in het woord van God. Dat geeft houvast ook in onze tijden. Met gevoelens van de meeste hoogachting namens de Christelijk Gereformeerde Mannenbond, voorzitter, secretaris. Wanneer ik de volgende brief heb voorgelezen, dan gaan wij, dominee J.H. Velema zei dat altijd, onze nationale psalm zingen. En dat doen we staande. De brief aan de koning. Aan zijn majesteit koning Willem-Alexander, paleis Noordeinde, 's Gravenhagen. Veenendaal-Ede, 13 oktober 2018. Majesteit. De Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen houdt vandaag in de kerk de tabernakel te Ede zijn jaarlijkse bondsdag. Het thema van deze bondsdag is het beleiden van Dort als stimulans voor de prediking. Tijdens deze bondsdag willen wij de gevoelens van onze hartelijke betrokkenheid bij het Koninklijk Huis benadrukken. We zijn dankbaar dat u uw taak als koning van ons land al ruim 5 jaar mag vervullen. Uw ambt is een taak en een roeping die niet met wijsheid kan worden verricht zonder dat daarbij de diepe afhankelijkheid wordt gevoeld van de Almachtige God. Juist in deze periode van nationale en internationale onzekerheden, waarin we welhaast dagelijks ervaren dat zekerheden ook in ons land ons zomaar kunnen ontvallen, wordt er meer beseft dat er geen grotere zekerheid is dan het woord van de Heere God. Er is geen betere toekomst dan een biddend leven met Christus. Koningin Mary II, de echtgenote van koning stadhouder Willem III, schreef eens: de kennis van Gods macht en de herinnering aan zijn genadegave aan zijn kerk, alle eeuwen door, zouden ons moeten aansporen om op God te blijven hopen. Wiens arm niet is verkort, hij kan nog verlossen, en hij is niet minder jaloers op zijn eer. Dat zou genoeg moeten zijn om ons te verzekeren van zijn blijvende hulp. Deze woorden zijn ruim 300 jaar geleden geschreven, maar bieden ook in 2018 houvast en zekerheid. U mag zich verzekerd weten van ons voortdurend gebed. opdat u onder de rust en zegen van de koning der koningen uw ambt mag vervullen en ons land mag dienen. Van harte wensen wij u wijsheid en Gods zegen toe voor uw persoonlijk gezin en familie. Met gevoelens van de meeste hoogachting namens de Christelijk Gereformeerde Mannenbond, voorzitter, secretaris.
Volkslied. Een oorlof, dat betekent geduld, hè, maar dat weet u inmiddels. En wellicht is het gemaakt door Datheen. Vind ik ook mooi. Met alle respect voor Marnix natuurlijk. Goed, broeders en zusters, we zijn nu toe aan het referaat van professor Dr. Kater. Hij heeft een samenvatting gemaakt. 60 exemplaren had hij meegenomen, zei hij. Gelukkig is dat dan te kort, denk ik, als ik zo even snel tel. Maar we zullen ze even rond laten gaan. Als je dan een beetje samen naar wil kijken, dan hebt u een handout van de lezing. Professor Kater, aan u het woord.
Ja, u krijgt dat natuurlijk voor u zo Dat komt omdat ik dubbel geluid heb of zo. Hier schrik ik wel heel erg van. Ik ben niet zo gauw onder de indruk van mezelf, maar nu wel. Oh, oeh. Maar ik wilde eigenlijk zeggen, dit krijgt u vooral natuurlijk, dat u kunt controleren dat wat ik me voorgenomen had te zeggen ook werkelijk ga zeggen. Dat is ook altijd wel handig. En anders komt u er gewoon straks op terug. Ik troost me met de gedachte, die opmerking klinkt flauw, maar zo flauw bedoel ik het niet, dat alles wat ik niet zeg, en natuurlijk zeg ik meer niet dan wel, dat kan straks dan na de middag nog eens ter sprake gebracht worden als u zegt, nou, ik mis wat. Ja, je mist wel eens wat. Nou, dat zal vanmorgen ongetwijfeld ook het geval zijn. Desalniettemin denk ik dat we onze handen vol hebben om samen eens een stukje door die dorse leerregels heen te gaan. Want eigenlijk is dat de bedoeling van morgen. En ondertussen denk ik dat de papieren aardig rond zijn. Oh, als iemand zijn OV-kaart nog moet hebben. Die is nu nat. Goed, ook al bent u nog niet in het bezit, u kunt wel gelijk mij het woord geven. Maar toch eerst maar eens even uw eigen gedachten op gang. En ik heb daar twee, u ziet ze cursief staan, stellingen neergezet of uitspraken, net hoe u ze noemen wil. De eerste is, als er geen verkiezing zou zijn, zou een onbekrompen prediking van het evangelie veel beter tot zijn recht komen. En een soortgelijke uitspraak. Het beleiden van Dordt maakt het de prediking van het evangelie wel moeilijk. Nu geen gewenste antwoorden geven. Die kennen we wel. Maar geef nu gewoon een zelf antwoord voor uzelf. Ik zal u niet vragen om dat gelijk met uw buurman te gaan delen. Maar wat zijn uw gedachten over zo'n stelling? Nooit een oudere gesproken, een oudere broeder dan of zuster, die worstelde met de verkiezing en daarom eigenlijk min of meer misschien dan niet hardop, want een heleboel dingen zeggen wij niet hardop die we wel denken. En soms is dat goed en soms is dat ook helemaal verkeerd. Eigenlijk de gedachte, als er maar geen verkiezing was, dan zou er nog hoop voor me zijn. Maar nu niet. En even de andere kant van het spectrum. Hoeveel jongeren ook in de gereformeerde, reformatorische gezinten hebben niet de indruk. Ja, je kunt wel naar de preek gaan luisteren. Maar ja, als je er niet bij hoort, dat ligt toch allemaal vast. Dus waarom zou ik eigenlijk me de moeite troosten om naar de kerk te gaan? Op een of andere manier is dat een vrij hardnekkige gedachte. Dus beleiden van Dordt stimulans voor de prediking lijkt dan wel een beetje heel erg uit een andere wereld. De gedachte die aanwezig is dat de leer van de verkiezing een rem of een soort domper is op de prediking van het evangelie. Kijk, als het beleiden van Dordt dan ongeveer synoniem is met de leer van verkiezing en verwerping. En die gedachte is natuurlijk ook niet zo heel vreemd als je bedenkt dat dat wel het hoofdpunt is, was en is in de Dordtse leerregels. Maar als dat synoniem staat met elkaar, gelijk staat aan elkaar, het beleiden van Dordt is de leer van de verkiezing met als keerzijde verwerping. Ja, dan lijkt dat toch wel eerder tot de conclusie te leiden dat de prediking van het evangelie, ja wat moet ik nou zeggen, overbodig, maar dat is dan toch wel heel wat als je dat zegt, hè. Maar toch ook eigenlijk niet beslissend van betekenis is. De beslissing is immers toch al. En dan komen er nog een paar woorden bij van eeuwigheid gevallen. Goed, dan zouden juist deze opvattingen, die ik nu even noem als een soort introductie, juist een reden kunnen zijn, dat zou wat mij betreft wel zo zijn, om te spreken van de stimulans die uitgaat van het beleiden van Dordt voor de prediking. Juist als je lam gedacht of geslagen bent, En het ene komt van binnenuit en met lam geslagen bedoel ik van buitenaf. Want dat gebeurt ook wel. Een stimulans dus. Toch ga ik een poging wagen om u dat duidelijk te maken. Nou, wat is een stimulans? Ik moet u eerlijk bekennen, laat ik dat tussendoor ook even doen, dat ik een heel apart beeld voor me kreeg bij dat woord stimulans. Vroeger had je varkens en die werden ook wel eens thuis gehouden voor de slacht. En op de dag van de slachting waren die beesten nou niet de meest meegaande dieren. En ik herinner me nog dat die man die zo'n varken kwam halen, die had dan een of ander apparaatje, dat zal vast een gemeen apparaatje geweest zijn, en dat zal ook zeker de goedkeuring voor de Partij van de Dieren niet krijgen. Maar zo'n apparaatje waardoor zo'n varken er ineens vandoor ging, zo hup, de wagen in. Nou, dat is echt een stimulans. Als je niet vooruit wil, dan krijg je een opwekkend middel, een krachtige aanzet, een aansporing, een aanmoediging, prikkeling. Nou, u moet maar eens zien hoe de lezing wil werken en hoe de Dordtse leerregels gebruikt kunnen worden, ook ten dienste van de prediking. Toch vind ik dit niet de belangrijkste reden om vanmorgen met u na te denken, en dat zal ook niet de achtergrond geweest zijn, ik heb dat niet nagevraagd bij het bestuur van de Mannenbond, om alleen vanuit misvattingen en daar dan een soort weerwoord tegen te geven, vanmorgen het beleiden van Dordt te zien als een stimulans. Natuurlijk speelt dat mee, en dat mag best ook in een bespreking ter sprake komen, maar er is ook iets moois van binnenuit. En eigenlijk wilde ik dat maar gebruiken, vooral voor de lezing. Dat is dan toch iets mooier, dat je de rijkdom van wat beleden wordt kunt laten zien, als alleen maar een beetje tegenwicht gaan bieden tegen allerlei opvattingen over de Dordtse leerregels. Natuurlijk zal ik dat af en toe wel noemen, maar dat is een beetje een zijspoor. U ziet dit op uw samenvatting, en ik heb u dat maar gegeven ook omdat het natuurlijk toch wel enige inspanning vergt om gewoon al luisterend mee te denken met zo'n onderwerp. Ik heb me beperkt tot een soort drietal typeringen die je vanuit de Dordtse leerregels zou kunnen geven over de prediking van het woord, en waarin dan ook, hoop ik, dat woord stimulans tot uitdrukking komt. Als u uw Dordtse leerregels bij u hebt, dan is het denk ik wel dienstig om gaandeweg de lezing die gewoon bij de hand te hebben. Dat luistert denk ik een stuk makkelijker als dat u alleen maar voortdurend moet luisteren. Duizelingwekkend diep, geloofwaardig ruim en gegarandeerd krachtig. Als drie typeringen waarmee je een stimulans zou kunnen typeren die uitgaat van wat wij beleiden in de leerregels van Dordt. Want het gaat over de verkondiging van het evangelie. En alleen al gewoon een aantal bijvoeglijke naamwoorden die voortdurend in de Dordtse leerregels gebruikt worden, hebben iets in zich van een lied. Daar begint het niet. Dat is duidelijk. Als u het eerste artikel voor u hebt, dan zou je er toch mee stoppen met verder lezen. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en de vloek en eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk gedaan hebben indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Nou, daar zit je dan. En als je dan indenkt dat dit als consequentie heeft dat we nooit één woord van de andere kant zouden hebben gehoord, van Gods kant meer. Hij zou er het zwijgen toe doen. En wij denken na over het spreken van God door middel van zijn woord, en dan in het bijzonder vanmorgen door middel van de prediking van zijn woord. En juist als je dat beseft, iets van wat hier beleden wordt. En u weet in hoofdstuk 3, 4, De eerste vier artikelen daarvan, dat ga ik nu allemaal niet voorlezen, want ik denk dat dat te vermoeiend voor u is. Ik denk dat ik het erbij gezet heb, ja. Dat verbijsterende adres van de prediking. Tot wie wordt de prediking gericht? Dat zijn mensen waar je eigenlijk helemaal geen enkele reactie meer van kunt verwachten. In ieder geval niet een bijpassende reactie. Zo zou ik het willen samenvatten wat er in die eerste vier artikelen staat van hoofdstuk 3-4. Het licht van de natuur help je niet. Alleen een oproep, denk toch eens een keertje na, gebruik toch eens een keer je verstand. Nee, niets is er in ons wat naar God vraagt en er is ook niets overgebleven waardoor we uiteindelijk op zo'n manier naar God vragen dat we daardoor, en nu citeer ik wel even een kleine regel uit artikel 4 van hoofdstuk 3-4, tot de zaligmakende kennis van God komen en zich tot hem bekeren. Dat is het adres van de prediking. Kijk, en als het gaat over stimulans voor de prediking, dan is het wel dit. Dat als dit die inktzwarte achtergrond is, en je hoort dan zingen in het eerste hoofdstuk over verkondigers van deze, en dan hebt u zo'n bijvoeglijk naamwoord, zeer blijde boodschap. Kijk, wij lijden, denk ik soms, en daarom is een stimulans ook heerlijk, en daarom is kennis nemen van de Dordtse leerregels ook op deze manier gewoon heel nuttig, dat je weer eens bijvoeglijke naamwoorden voor jezelf te binnen brengt. Gewoon ook, hè, als je vertrouwd bent met de Bijbel, en dat zijn we allemaal, u op de mannenbond, en om andere redenen, en dat is een heerlijk voorrecht. En natuurlijk, het evangelie is de blijde boodschap, dat zeggen we allemaal, en soms hebben we het bijna al gezegd, voordat je er erg in hebt. Wanneer zeggen we nog een keer echt erbij, het is de zeer blijde boodschap. En dat zeg je dan vooral, en dat doet de Dordtse leerregels ook, tegen die achtergrond dat het onvoorstelbaar is. Dat is dat woordje duizelingwekkend. Hierin is de liefde van God geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof gebracht worden, zendt hij goedertierlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Als je dat bedenkt, dat God zo tot de mens komt van wie hij weet, ik kan daar niks van verwachten. Dan kun je gerust spreken over eenzijdige liefde, eeuwige liefde, opzoekende liefde, nalopende liefde, zeg het allemaal maar vanuit God. En zo wil de prediking ook bevrijd worden van alle vanzelfsprekendheid. Ik weet niet hoe u dat vergaat, hè. Ik ben een mens van gelijke beweging als u, maar dat wist u al. Maar worden een kerkdienst, kun je aan kerkdiensten soms ook niet op een, ik zeg het nu maar even zo, vervelende manier wennen. Nee, ja, ergens is het niet zo, maar ik denk toch, en nu zeg ik dat expres, ergens is het ook wel zo. Ik bedoel, je gaat naar de kerk en je bent dat gewend en je hoort het evangelie. En natuurlijk vind je het nog wel mooi en natuurlijk is het niet altijd mooi, want zeg je ook wel eens een keer ouwe en al dat soort dingen tijdens een kerkdienst. Dat is tenminste wel te hopen. Maar toch, het gaat allemaal en we doen het allemaal. Dat is in ieder geval een gevaar voor dienaren van het woord, maar volgens mij ook voor kerkgangers die samen zijn, waar we samen zijn rondom het woord. En dan is het weer heerlijk als je weer eens bij de les gebracht wordt, ook in wat je beleidt op grond van Gods woord, wat voor onbegrijpelijker iets is. Hè? Ik bedoel, ik weet niet of dat u graag in bent, maar denkt u dat in, u zit in de kerkbank, En daar zitten heel veel mensen om u heen, dus anderen horen met u en die mag u zeker meenemen, want dat is ook een heerlijk voorrecht, dat is ook verkiezing. Dat is ook een aspect van de Dordtse leerregels, dat we als volk, als we als gemeente samen zijn, dat daar een vorm van verkiezing is. Maar wat ik wil zeggen is eigenlijk dit. Als u nu in uw kerkbank zit en ineens dringt dat tot je door, dat in dit ganse onmetelijke heelal, op een planeet die in diepe duisternis gehuld is, waar het lawaai van de zonde God in de oren klinkt en zonde stinkt, en je kunt allemaal lelijke dingen zeggen over zonde, dat in die wereld er een stem klinkt door middel van gewone, heel gewone menselijke stemmen, maar de stem van God, en dat dat het evangelie is van hierin is de liefde van God geopenbaard, het evangelie van zijn Zoon, dat hij, en dat is dan ook juist de herkomst van de prediking, dat hij openbaart wat er in het hart van God is. En dan weer maar even, hè. Natuurlijk leg ik hier en daar maar een paar accenten, als het gaat over die bijvoeglijke naamwoorden. Ik heb er een paar zomaar opgediept. Natuurlijk, dit is allerminst volledig, maar dat verwacht u ook niet van me. Maar in hoofdstuk 1:13 wordt gezegd van die mensen die dat ontdekken, dan ga je toch in bijvoeglijke naamwoorden denken en spreken. Uitnemende liefde. Alleen zo'n woord al, hè? Liefde. Uitnemende liefde. Gods barmhartigheid, daaruit uit zijn brandend hart, zo kent u die losse vertaling wel een beetje, maar zijn bewogenheid. Onze God is de God die komt, die nawandelt, die roept. Barmhartigheid, hij redt de ellendigen, hij strekt zich uit naar het verlorene. En dan wordt er weer zo'n prachtig woord aan toegevoegd, de diepte van zijn barmhartigheid. Ik kan niet laten om eventjes te refereren aan wat wij in het doopgebed hebben. Wij bidden u bij u, en dat is echt diep, grondeloze barmhartigheid, dat gij ons en onze kinderen, enzovoort. Oneindige barmhartigheid, zo wordt het in het volgende hoofdstuk genoemd. En daar is ook sprake van een oneindige kracht en waarde van het offer van Christus. En die wordt in de Dordtse leerregels heel nadrukkelijk verbonden met de persoon van Christus. Nu, dat zijn enkele grote pennenstreken. Maar als u dat een beetje samenneemt van uitnemend, oneindig, diepte. Is dat niet iets wat de prediking in een licht zet waarvan je kunt zeggen, dit is eigenlijk niet te bevatten dat er op deze wereld prediking van het woord is. En dat dat in dit licht staat, van de liefde van God wat uit zijn hart voortgekomen is, de zending van zijn Zoon, en dat dat offer vanwege de heerlijkheid, de grootte van zijn Zoon, van zoveel waarde, van zoveel kracht is, dat het, ik kom er straks nog wel even op terug, overvloedig genoegzaam is voor de zonde van de hele wereld. En dat mag uitgezegd worden. Of ik zeg het eigenlijk niet goed, dit wordt uitgezegd. Dat is wat de prediking van het woord bedoelt. En gebeurt er dan wat? Als je tot zulke mensen spreekt. Ik bedoel, wij kunnen nog zoveel zeggen vanuit een goed hart. Maar ik denk dat hier ook wel bloedende harten zitten. En dat gaat misschien even wat snel voor u zo, maar ik wil dat ook niet ongenoemd laten als ik u zeg van, je kunt vanuit een goed hart nog zoveel dingen zeggen tegen een ander. Maar ja, als het niet binnenkomt, dan doet het alleen maar des te meer pijn eigenlijk. En ik kan niet anders denken dan dat er ook onder ons vanmorgen wel zijn die meteen denken aan. Dat je het uit de liefde van je hart en met zoveel wat ook maar in je was, omdat je zo verbonden bent aan een ander, dat je gezegd hebt, joh, doe dit of doet dat toch niet en het ketst eigenlijk af. Wij moeten oppassen om menselijke beelden te gaan gebruiken voor het hart van God en wat Hij denkt. Het is omgekeerd. Als wij zoiets nog in ons leven hebben, dan weerspiegelt dat iets van wat God in zijn hart doorleeft. Als het woord verkondigd wordt en het ketst af op de hardheid van de harten. Kijk, tegelijkertijd is dat daarom juist, en dan toch maar een keer die uitdrukking duizelingwekkend diep, niet alleen vanwege dat geweldige contrast tussen onze verlorenheid en dat God zijn zoon geopenbaard heeft en zijn liefde geopenbaard heeft, maar ook als je bedenkt dat God ook binnendringt tot in de, en dan ben ik bij 3, 4, 13 of 11, 12, 13 bij wedergeboorte, binnendringt tot in de binnenste delen, het hart van de mens. En u kent die prachtige omschrijving wel, en als u me een beetje weggezakt is, dan is het denk ik ook wel goed om af en toe eens even een klein stukje daaruit te lezen. Dat geeft u ook, hoop ik, wat tijd om dingen mee te maken en te verwerken al luisterend. Maar als het gaat over hoe de Heere zo ook harten verovert en hoe Hij dat doet, zoals dat beschreven staat in hoofdstuk 3, 4, paragraaf 11, 12, 13... dat Hij het evangelie dus laat verkondigen, dat wordt dan gezegd. Maar dan gaat Hij ook hun verstand krachtig door de Heilige Geest verlichten. Dat is artikel 11. Opdat je dus de dingen echt gaat zien. Het licht gaat je op. En dat is het werk van de Heilige Geest. En dan dringt Hij dus door tot in de binnenste delen van de mens met de krachtige werking van de wederbarende geest. En dan komen die bekende zinnetjes, maar ondertussen, Hij opent het hart dat gesloten is. Zo kwam het evangelie Europa binnen. Denk aan Lydia. Hij opende haar hart. En dat is niet haar gevoel, dat is ook haar denken dat gesloten is. Hij maakt zacht dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. En dan zorgt Hij dat we gaan willen wat Hij wil. In de wil stort Hij nieuwe hoedanigheden. Maakt dat de wil die dood was, levend wordt. Denk aan de belijdenis die de Vader zegt. Deze mijn zoon was dood, is levend geworden. Die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu wil. Die weerspannig was, gehoorzaam wordt. Dat is wat de prediking doet. Als de geest zo op het voertuig van het woord, om maar even Luther te gebruiken, het hart binnenkomt. Nu, dit is even in het kort, duizelingwekkend diep. Het evangelie verlost van alle vanzelfsprekendheid. Omdat het evangelie in deze wereld en tot zulke mensen klinkt. Het evangelie is daarom duizelingwekkend diep. En dat toch vooral als hoofdaccent, omdat het openbaart wat in het hart van God is. Opdat we zouden weten de dingen die ons voor God geschonken zijn, 1 Korinthe 2. En eigenlijk als je het hardop zegt, dan denk je, is het niet te veel om te zeggen, en toch is het waar. Ook al hebben we woorden op schrift gekregen via allerlei mensen, we zijn er toch van overtuigd, het is door God uitgeademd, en wat door God uitgeademd is, dat komt uit zijn binnenste. En als je daar 5 minuten over nadenkt, dan ben je nergens meer. Dan duizelt het je. En als u het woord diep wil vervangen door hoog, ik kwam er niet uit, dus ik heb diep neergezet. Maar als u zegt, ik heb liever duizelingwekkend hoog. Ik sta en ik kijk omhoog en ik krijg hetzelfde gevoel als dat ik onderaan de domtoren sta en ik denk, ik rol achterover. Want dit is te groot. In dat licht een kerkdienst bijwonen en in dat licht nadenken over de prediking is volgens mij heel vruchtbaar als het gaat om het verwerken van het belijden van Dort als stimulans voor de prediking. Dat is eigenlijk het eerste waarheen ik u mee wilde nemen. Het tweede, ik heb dat maar samengevat. Het beestje moet een naam hebben. Maar ik denk ook wel dat het een vlag is die de lading dekt. Het beleiden van Dort is in zaken de prediking ook geloofwaardig ruim. En ik bedoel dat meteen maar even als toelichting met geloofwaardig niet of dat wij er wat in zien of dat wij het geloofwaardig vinden, ja of nee. Maar gewoon eigenlijk een beetje in de letterlijke zin van het woord. Het is echt ons geloof waard. Omdat het zo betrouwbaar weergeeft wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Het evangelie, de verkondiging daarvan, is geloofwaardig ruim. Zo zendt de Heere goede tierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil, wanneer hij wil, door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en geloof in Christus de gekruisigde. Dat gebeurt dus niet zomaar in het wilde weg. Dit is het doel van de prediking. En ik vond dit eigenlijk wel het lastigste stukje om even dat kort wat samen te vatten. Dus ja, dan maak je op een gegeven moment een keus. En ik heb ervoor gekozen om samen met u eens te kijken naar twee artikelen even. Dat geeft dan ook misschien even een beetje rust. Dat niet door de hele Dordtse leerregels heen fladderen. Maar gewoon eens even iets nauwkeuriger lezen van wat is nu eigenlijk wat we belijden. En zou dat niet heilzaam zijn als ook dit formulier weer als een formulier van enigheid, eenheid zou functioneren. Dat we, ja, we zetten wel handtekeningen eronder, maar ondertussen gaan we van alles en nog wat over en onder en weet ik het waar je het kunt doen, de Dordtse leerregels heen schuiven. Nou goed, laten we eens kijken naar allereerst artikel 2.5, hoofdstuk 2 dus, het vijfde. Eerst is daar dus gezongen over het offer van Christus. En daaraan wordt verbonden, 5, woord is de belofte van het evangelie. Dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dus weer refererend aan Johannes 3 vers 16. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot wie God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt. Zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van geloof en bekering. Nu even terug naar die gedachten, hè? Want die moet ik er wel ook af en toe even bij halen. Als mensen nu werkelijk worstelen met de verkiezing, dus niet een soort theoretische discussie, dat is totaal anders. Je kunt ook moeilijk doen over de verkiezing om eigenlijk alleen maar jezelf te handhaven voor God en zo je eigen weg te gaan en denken, nou ja, ik vind eigenlijk wel makkelijk ook dat er verkiezing is. Want dan blijf ik buiten schot en dan, we zien het wel, want God heeft het toch beslist. Dat kan ook heel makkelijk kunstje zijn om buiten het de blik van een vader te blijven die nog altijd op de uitkijk staat in de prediking. Maar even als mensen, en die zijn er, jongeren en ouderen, die werkelijk toch over de verkiezing en de gedachte van eeuwigheid en al die dingen meer, dat zo op de voorgrond staat, zou het dan niet heilzaam zijn om ook eens gewoon samen zo'n artikel te lezen? En als mensen dan zeggen, ja, dat is Dordtse leerregels, laat me dat uit het woord horen, doe dat gerust. Maar dit is even samengevat wat het woord ons leert, dat de verkondiging gebeurt naar alle mensen zonder onderscheid. En natuurlijk kan ik nu een vraag verwachten over onderscheidelijk preken. U gaat uw gang straks maar. Maar het eerste is, zonder onderscheid aan ieder die het maar horen wil en die er ziet, zit, deze belofte dat wie in de gekruisigde Christus gelooft. En dan kun je de hele kerk gaan doorwandelen en tegen iedereen zegt hij, wie in de gekruisigde Christus gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Dat wordt u, dat wordt jou verkondigd. Nu, heden. Iets anders kan ik er niet van maken. Ik wil het ook niet, maar kan ook niet. Het kan ook niet, omdat dat de evangelieprediking van hem is die in de wereld gezonden is. Kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Wend u tot mij en wordt behouden alle gij einden der aarde. En als je maar ergens tussen alle einden der aarde woont, dan ben je in die nodiging van het evangelie begrepen, verkondigd en voorgesteld worden. Ja, en dan staat er dus een woord wat heel nadrukkelijk aangeeft dat de verkondiging van het evangelie niet vrijblijvend is. Het is geloofwaardig ruim, maar je krijgt geen ruimte om je eigen weg te blijven gaan. Het is een bevel van geloof en bekering. En misschien daar toch een paar woorden over. Je kunt dat uitleggen als geloof of ik schiet. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. Juist vanuit de wetenschap dat het God is die roept en dat God het is die overtuigt. Natuurlijk kun je best eens, en dat tref je in de schrift ook aan, op een heel nadrukkelijke manier dat bevel van geloof en bekering laten horen. Dat deden de oud-testamentische profeten, dat doet Paulus, dat deed de Heer Jezus zelf. Maar dat is nog geen commando als zodanig. Dat bevel van geloof en bekering neemt alle vrijblijvendheid weg. Je spreekt ook mensen aan op hun verantwoordelijkheid. Maar van Gods kant is het zo dat het evangelie niet vrijblijvend verkondigd wordt. Zoals zodra je het evangelie hoort, dan heb je maar geloof te hechten aan wat je hoort. En dan zal dat samengaan met de bekering, verandering van je denken en als gevolg daarvan ook de verandering van je leven. Dus stimulans voor de prediking, ik zou het wel denken. Aan wie kan ik mijn woord kwijt? Aan ieder die het maar horen wil. Daar wordt de belofte van God aan verkondigd. En dat dus nogmaals met bevel van geloof en bekering. En de uitwerking, daar kom ik straks nog wel even op terug, als het gaat over wat in 6 en 7, en dat merkt u iedere keer als het gaat over de dorse leerregels, er wordt zo'n artikel beleden, ook zo in wat we in 3, 4, 8 gaan zien, en dan vervolgens worden weer de twee verschillende uitwerkingen getoond in geloof, met de daad geloof en ongeloof. En misschien is het ook wel goed dat ik dat nu even noem. Heleboel ellende rond doort komt voort uit het feit dat dit gezien wordt als twee evenwijdige sporen. Het spoor van het ongeloof en het spoor van het geloof. En die worden allebei even op een gelijkwaardige manier op God teruggeprojecteerd. Zoals verkiezing tot geloof het is, ja, dan krijg je ook een soort verwerping tot ongeloof. En dat is natuurlijk, als ik het een beetje in mijn verontwaardiging zeg, natuurlijk gewoon bijbelse onzin. Zo spreekt de Bijbel daar niet over. Dat is logica. Maar de dorse leerregels, die natuurlijk, moet je ook nuchter in zijn, ze hebben best sporen van hun tijd en ook van hun manier van denken. Dat is allemaal helemaal niet zo erg. Als je maar beseft dat wat ze beleiden niet de bedoeling had om een soort logica ons bij te brengen. Want je krijgt het in dat opzicht niet bij elkaar. Al is het uiteindelijk bij God wel bij elkaar. Dat je verloren gaat en dat het ongeloof. En laten we dan maar even hier blijven bij artikel 6 dan. Wat erop volgt. Of dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren. Nog in Christus geloven maar in ongeloof vergaan. Nou dat geschiet dus niet door een gebrek van Gods kant. Dat wordt hier nu gezegd. En in andere artikelen wordt heel nadrukkelijk gezegd, ja, dan laat God ze op hun eigen gekozen weg voortgaan. Maar dat is wel hun eigen gekozen weg. U kent het voorbeeld wel van Farao, dat zal u vaker verteld zijn, maar ik vind het wel heel typerend. Farao verhardde zijn hart, Farao verhardde zijn hart, Farao verhardde zijn hart, Farao verhardde zijn hart. De Heere verhardde Farao's hart. Dat is heel wat anders als dat andere spoor wat beleden wordt. Dat is artikel 7 dan even van hoofdstuk 2. Zoveel als er dus met een waar geloof dus die belofte aannemen en door de dood van Christus van zonde en het verderf verlost en behouden worden, die genieten de weldaad alleen uit Gods genade. Hier helpt geen redeneren aan, hier mag je alleen maar gaan zingen en je verwonderen over die genade van God die kiest voordat wij gekozen hebben. Het andere artikel, dat is misschien nog wel bekender bijna, als het gaat over hoofdstuk geloofwaardig ruim, die prediking die zo ook mag geschieden, dat gebeurt wat hier beleden wordt in 3, 4, 8. Doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden in ernst geroepen. Dat meent God. Want God betoont dat het hem ernst is, ernstiglijk in de oude weergave, en dat hij het meent, waarachtig, in zijn woord, wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen, hem belovende de rust der zielen en het eeuwige leven. Ja, het is heel verleidelijk om daar, maar iets wil ik er toch wel van zeggen. Als u alleen al eens drie keertje dat woord in ernst of ernstiglijk ziet staan. Volgens mij zit daar een heleboel wijsheid in. En dat er toen ook wat tegenstemmen klonken. En dat kunt u ook lezen natuurlijk in allerlei verhalen rondom de Dordtse synode. En ik... Dat had ik eigenlijk van tevoren moeten zeggen. Ik laat de verwerping van de dwalingen er even buiten. Omdat ik dacht, als ik die er ook nog ga bij betrekken, dan zit u straks in alle hoeken van de kerk. Dus ik dacht, ik beperk me maar tot wat we beleiden. En die verwerping der dwalingen, daar staan ook een heleboel nuttige zinnen in. Maar dat laat ik maar eventjes. Waar ik heen wil is even dit. Dat ernstiglijk, dat wil natuurlijk ook tegengif zijn tegen die gedachte van, spreekt God dan niet met twee monden? Ja, er is wel het evangelie en de verkondiging, maar ja, dat is de uitwendige roeping, u kent dat wel. En natuurlijk kun je er op een bepaalde manier ook wel zo over spreken. Maar ja, als het niet verder komt, ja, nou ja. Ja, dan had God me eigenlijk toch wel niet, toch eigenlijk niet op het oog. Dat soort verdachtmakingen van God, hè? Want behalve dat je jezelf in de weg staat, kijk, dat is ellendig, dat wij mensen zijn die, zoals iemand dat zei, de grootste vijand zijn van onze eigen behoud, van onze eigen zaligheid. Dat is voor ons ellendig. Maar het ergste is dat wij vervolgens dat dan maar terugbrengen op God, alsof wij van die gewillige mensen zijn. En dat God eigenlijk toch wel eens wat meer zou moeten willen. Wij, hoe durf je het, hè? We durven wat. Om eigenlijk dat helemaal om te keren, alsof het aan God zou liggen. En, nou ja, wij zijn er alvast wel. Maar hier wordt beleden, God meent het in ernst. En is dat niet een geweldige stimulans voor de prediking, dat in die prediking het ook zo verkondigd mag worden tot allen en een ieder zonder onderscheid, en dat de Heere ze in ernst roepen. Het is geen scherts, het is in ernst. De Heere meent het. Als de roepstem klinkt, kom tot mij, dan hoeft het geen vraag te zijn voor iemand in de kerk, zegt de Heere dat ook tegen mij. Ah, ongeloof, dat komt er van altijd tegen. En je kunt er van alles tegen inbrengen, maar van Gods kant meent hij het. Als hij goede, tierlijk boodschappen zendt van die zeer blijde boodschap, en er klinkt zo'n woord dat nodigt, dan zit daar helemaal niks meer achter of niks meer tussen. Hij meent het in ernst geroepen en hij betoont in ernst en dat hij het meent wat hem, en dat is ook zo'n mooie uitdrukking, hem aangenaam is. Ik bedoel, daar zit je dan met al je geredeneer over zou God wel willen. Het is hem aangenaam. En is dat niet het heerlijke van de verkondiging van het evangelie, dat je dat mag verkondigen en dat het uitgezegd mag worden en dat je zo het woord in deze wereld ook mag laten klinken? Want even tussendoor, ik heb het natuurlijk vooral over de prediking. En dat heeft een eigen plek in de woorden van God en het laten horen in deze wereld. Maar het geldt ergens afgeleid natuurlijk ook voor alles daaromheen ook. Mannenvereniging, vrouwenvereniging, noem maar op. En als we zelf een goed woord door mogen geven over wie deze God is. God ontvangt zondaren niet tegen zijn zin. Zoals wij wel eens visite misschien moeten ontvangen. Beleefdheidshalve, dat de Heere beleefdheidshalve vanaf een kansel wat laat horen. Nou ja, ik zal tegen jullie allemaal zeggen, dat is mijn beleefdheid. Maar eigenlijk bedoel ik alleen maar die en die en die en die. Zo. Dat dus niet. Hij meent het. Het is hem ernst. En het is hem. En ik blijf dat een bijzonder mooi woord vinden. Ik krijg alleen niet zo goed onder de woorden waarom ik het zo mooi vind. Maar dat, ik bedoel, het is God aangenaam. Is toch onvoorstelbaar. Zulke mensen adopteren. Je zult er maar een stel in je gezin krijgen die er zo aan toe zijn. Het is hem aangenaam als de verloren zoon terugkomt. Ik praat natuurlijk veel te veel, maar eigenlijk zou je dan gewoon eens even een paar minuten moeten zeggen. Zo'n woord moet je op je tong nemen en proeven. Nou, daartoe graag uitgenodigd. Al ga ik natuurlijk ook ondertussen zo weer gewoon verder. Maar kijk, dat is wel iets moois als u zo vanmorgen bij elkaar bent. En dank voor de uitnodiging daarvoor, want ik heb het zo ook mee mogen doen. U mag van mij verwachten dat ik die dossier ergens een beetje ken. Maar toch, als je weer gewoon zo eens een keer er doorheen gaat en dat soort woorden weer eens tegenkomt, dan denk je, ja, dit is toch wel heel mooi gezegd, diep waar. Ons geloof waardig, dat is het evangelie. En al het andere komt voort uit ongeloof. Ik heb dat er nog even bij gezet. Ongeloof, dan maakt het evangelie op zijn smalst en dan gaat de deur dicht. En ook wel op een heel aangrijpende manier. Dat niet alleen maar dat het ongeloof altijd klein van God denkt en dus ook klein van zijn genade en klein van alles wat hij doet. Maar als uiterste consequentie, en dat is ook wel heel aangrijpend, is dat ongeloof uiteindelijk de deur dicht doet. Hij laat ze in het verderf waarin zij zichzelf gestort hebben. Denk aan Hebreeën 3 vers 19, het laatste vers. En wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. En als u zegt, ja, en nu verwacht ik eigenlijk dat u nog iets erachter zegt. Ik doe het. Waartoe zij ook gezet zijn, bedoelt u dat? Dat daar iets van die weerbarstigheid is die wij nooit en te nimmer onder de knie krijgen, maar ook niet aan ons is. Dat mensen zich aan de steen stoten, 1 Petrus 2. Dat is het uiterste. Maar als we daarmee gaan redeneren, dan lopen we compleet vast. geloofwaardig, ruim. Dat zo mag het evangelie verkondigd worden. Ik hoop dat u na twee punten toch wel overtuigd bent dat het een stimulans is om de belijdenis van Dort te lezen op het punt van de prediking, als het gaat over die diepte en als het gaat over de ruimte die er is in het evangelie, omdat daarin Gods hart geopenbaard wordt. Goed. Het is niet als een soort christengereformeerde i-dingetje bedoeld hoor. Maar drie punten. Wel het laatste dan nu. Gegarandeerd krachtig. En toch nog maar even terug naar het begin, hè. Hoe had ik dat gezegd? Als er geen verkiezing zou zijn, zou een onbekrompen prediking van het evangelie veel beter tot zijn recht komen. Of, beleden van Dort maakt de prediking moeilijk. Nou, dat laatste zinnetje, dat hoop ik, dat is wel van tafel. Want het beleiden van Dort maakt juist de prediking alleen maar aantrekkelijker en noem maar op. Maar dat eerste dan, hè? Geen verkiezing, dan zou het allemaal toch wat beter tot zijn recht kunnen komen. Volgens mij gaan daar de wegen uiteen op het punt, wat verwacht je nog van de mens? Ja, als je die mens nog iets wil laten doen, als je dat van hem of van haar wil af laten hangen, en een ander heeft dan uiteindelijk een keuze gemaakt die beslissend is voor jouw keuze, ja, dat komt onze eer dan een beetje te na, en dat is dan ook een beetje, roept een beetje korzeligheid op. Terwijl het Bijbelse spreken, en ook wat doordoet als het gaat over de verkiezing, juist wil laten horen dat, omdat er de verkiezende God is, en liever dat trouwens als het woord verkiezing, dat daarom de prediking vast en zeker vrucht zal dragen. En dat gaat dwars door alle artikelen heen, kom je dat iedere keer weer tegen. Ons ongeloof, dat is niet zo leuk om tegen te komen. En wat hij werkt in zijn genade, geloof, wedergeboorte, het veranderde hart, de wil vernieuwd. En hij begint niet alleen, hij houdt het nog vol ook. En zo leidt hij hen naar het einde. Evenals een soort onderstreping van het feit dat ik geloof dat de Dordtse leerregels ook in dat opzicht bijbelse lijn trekken. Maar ik blijf dat gewoon heel mooi vinden in het boek Handeling. Dat is het boek van de prediking, zou je kunnen zeggen. Maar dan kom je ook op allerlei momenten iets tegen waarvan je denkt, ja, dat is het, hè. Omdat deze God aan het werk is en hij spreekt, gebeuren er dingen. U kent die tekst wel, Handelingen 4 vers 12. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven, onder de mensen door welke wij moeten zalig worden. En nou even niet die kant, ik denk dat je het wel eruit kunt halen. Of het er helemaal in zit, dat weet ik eigenlijk niet. Dat geloof ik niet. Maar moeten zalig worden, van denk erom mensen, u moet bekeerd worden. Hè? U moet zalig worden. De eerste bedoeling van die tekst, en misschien wel de enige bedoeling, is dat Petrus zegt. Er is geen andere naam. En beste mensen, daar kun je tegen inbrengen wat je wil. En je kunt ons lichaam doden. En je kunt met ons van alles doen. Maar wij moeten zalig worden. Omdat God werkt. Omdat hij je doet. Zoals Christus moest lijden en sterven, zo moet het evangelie ook vrucht dragen. Dat gaat gewoon door. Denk aan het laatste woordje van het boek Handelingen. Onverhinderd. Want God staat erachter. Nou, dat is moedgevend. Als je ook denkt aan Handelingen 13. Die bekende tweeslag. Die je dus in de Dordtse leerregels iedere keer weer tegenkomt. En dat laat ook heel mooi die tweeslag zien van ongeloof, geloof. Handelingen 13, als in de synagoge helaas dit gezegd moet worden. Synagoge van Antiochieën. Ik ben me even bij vers 46. Maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord van God gesproken zou worden. Maar aangezien u datzelfde bestoot en uzelf het eeuwige leven waardig. Niet waardig oordeelt. Dat is dat aangrijpende van het ongeloof. Uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, zien we keren ons tot de heidenen. En hoe is er dan gegarandeerd vrucht? Dat is een vers verder. Als de heidenen dit hoorden, verblijden ze zich en prezen het woord van de Heer. Dat gebeurt gewoon, dat moet. En er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En nog één, die andere tekst, dat is als Paulus het niet meer ziet zitten. Nou, dat kan zomaar gebeuren, want het woord verkondigt, het woord in deze wereld, als je nou om je heen kijkt, als je aan je kinderen, je kleinkinderen denkt, als je aan allerlei gebeurtenissen hier vooral in het Westen denkt, en je denkt, gaat het allemaal wel goed en komt dat ooit allemaal nog een keer goed? Nou, een beetje moedeloos of zo. En dan krijgt Paulus bezoek in Handelingen 18 van de Heere en dan zegt hij, vrees niet Paulus, want ik ben met u. Nou, dan ben je er. Ik heb veel volk in deze stad. Blijkbaar dacht Paulus ook, wat werkt het eigenlijk allemaal uit hier in die grote stad? En dat kun je nog begrijpen ook. Je zult er toch maar even, hetzelfde gevoel. Maar ik ben natuurlijk maar gewoon een dorpsjongen, maar je zit ergens zo in een wereldstad en je staat er ergens midden in al die, dan denk je, woe, dat. En dan nog eens een keer mensen aan moeten spreken en dat je dan denkt, hoe krijg ik hier ooit het evangelie aan de man? En dat de Heere dan zegt, ik heb veel volk in deze stad. En toch maar even in die lijn van verkiezing en verkondiging van het evangelie. Toen kreeg Paulus niet een briefje van de Heere van je moet naar die straat en naar die vrouw en naar die man en naar die jongen, dat meisje. En daar mag je het evangelie gaan verkondigen, want dat is iemand van mijn volk. Nee, Paulus gaat Jezus Christus verkondigen en die gekruisigd. En zo komt er geloof en zo komt er bekering. Zo is het evangelie een kracht van God tot zaligheid. Dus, verkiezing is juist de garantie dat de prediking vrucht zal dragen. En dat het woord van God niet te vergeefs, leeg, ijdel terug zal keren. Maar het doet wat God behaagt. Ja, en waar het eigenlijk op aankomt, maar dat is eigenlijk door in de hele prediking zo, dat verkiezing dus niet een zaak is van een bepaalde willekeur, want dan maak je van God een soort ahasveros. Met alle respect verder voor bevindelijke talen, noem maar op, maar dat voorbeeld, dat heeft heel veel kwaad gedaan. Kom ik om, maar ik zal tot de koning gaan. Dat is echt dwaas. Ik kan nog zo goed begrijpen wat er allemaal in je hart kan leven, maar daarom moet je de Bijbel nog niet zo wat laten zeggen. Wie tot God komt, die komt niet tot Ahasveros. Een despoot die je wist nooit waar je aan toe was. Luimig, grillig, willekeurig. De God die in het evangelie ons nodigt, is de God van het welbehagen. En wat hem behaagt, dat kan nooit verkeerd zijn. Dat is hem aangenaam dat de geroepenen tot hem komen. En daarom vind ik het ook wel heel mooi. Dat is even een klein zijstraatje. Dat voorbeeld in 1:16. Ik kan niet kiezen. Dat kun je in de Bijbel niet. Maar dat kun je in Dosseleer ergens ook niet. Wat is nou de mooiste Bijbeltekst? Of wat mooiste gedeelte? Want als je het ene gezegd hebt, dan denk je, ja, maar dit vind ik ook het mooiste. Dus, nou, misschien moet ik het ook maar niet zo zeggen. Ik vind het één van de mooiste, maar mooiere, dan blijft het een beetje algemeen, artikelen. Dat is dat prachtige pastorale artikel in 1:16. En als het gaat over stimulans voor de prediking, ook genuanceerd. En dan kom ik toch een beetje bij dat onderscheidelijke preken terecht. Heel pastoraal, zoals in 1:16, ook in de prediking dat verwoord mag worden, en hoe ook naar de prediking zelf gekeken mag worden, die het levend geloof in Christus of het zeker vertrouwen van het hart en de vrede van het geweten, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid en de roem in God door Christus in zich niet krachtig gevoelen en nochtans de middelen gebruiken door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden wanneer ze van de verwerping horen gewagen, noch zichzelf onder de verworpen rekenen, maar in het waarnemen van de middelen ijverig voortgaan naar de tijd van overvloediger genade verlangen en met eerbied en ootmoed verwachten. En dan veel minder nog behoren voor deze leer van verwerping verschrikt te worden degenen die ernstig begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen, van het lichaam des doods verlost te worden en toch nog in de weg van godzaligheid en geloof zover nog niet kunnen komen als ze wel willen. Dat staat er natuurlijk niet om te, laat maar zeggen, om hier te blijven staan. Maar wel klopt daar iets in van dat. Er zit toch ook een bepaalde teerheid in de dorse leerregels. Soms worden ze geschilderd als heel bikkelhard. Maar dat is als je de logica eruit peutert. En je laat de hele context weg. Dan kunnen de dorse leerregels inderdaad bikkelhard zijn. Maar als je dit allemaal meeneemt. En ook de Bijbelse getuigenissen en het feit hoe ze ook de mens typeren, niet als een stok en een blok, maar dat ze ook in hun mens zijn aangesproken worden, dan denk ik dat je ook terecht kunt spreken van een pastorale prediking in de Dordtse leerregels. Ik denk dat het bijna zo langzamerhand voor u genoeg is. Tenminste, ik heb zo een beetje stiekem af en toe naar mijn horloge gekeken. En ik dacht, ja, dit is ook best wel een heel verhaal om te verwerken. En we kunnen straks met elkaar over doorpraten. Maar samengevat even dit. Als ik nou terugkom bij het begin. Stimulans voor de prediking. En even die paar lijnen, dus van dat duizelingwekkend diep, van dat geloofwaardig ruim en van dat gegarandeerd krachtig dat God erachter staat. En dat dat het is wat het geheim van de prediking is, de vrucht op de prediking geeft. Dat je zo appelleren mag, dat je ook zo iets mag beschrijven van wat God uitwerkt. Uiteindelijk heeft preken toch ook altijd iets, denk weer even aan die bijvoeglijke naamwoorden, iets van een zingen. En vandaar dat ik daar nog even neergezet heb, omdat het in de Dordtse leerregels ook een hele mooie plek krijgt, dat slot van Romeinen 11. O diepte van wijsheid, beide van kennis, wijsheid God. Hoe ondoorgrondelijk uw oordelen. Niet na te speuren zijn ze. En dan eindigt dat met uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. En dat is het slot van iedere preek ten diepste. Voorzitter, ik wou het op dit moment maar even hierbij laten.
Dank u wel, professor Kater, op dit moment voor uw inbreng voor deze zeer indrukwekkende lezing. Met een thema en een onderwerp wat ons ter harte zal gaan. Ik vind het ook altijd zo mooi als ik een dag als deze mag beleven met een oud klasgenoot van me. En Maarten en ik zaten op de lagere school in dezelfde klas. En ook nog een stukje in het vervolgonderwijs, Prins Maurits, de Middelharnis. Maarten, waar is de tijd gebleven? Ik vind het altijd zo prachtig als je dan op een dag als deze elkaar weer ontmoet. Wij zijn inmiddels half de 50, we zijn ook even oud natuurlijk. Maar wat is het mooi dat de Heer ons geroepen heeft, jou op de plaats in de Apeldoorn, mij in een eenvoudige gemeente in Vlaardingen. Maar dat je op een dag als deze dan weer zo elkaar ontmoet, dat is Gods genade, daar geniet ik altijd van. Net zoals ik bijvoorbeeld als ik in Middelharnis mag spreken op een reformatieherdenking in de grote kerk, zit Paul Kievit bijvoorbeeld achter het orgel. En dat is dan ook weer een klasgenoot van vroeger. Ja, dus dat is mooi. Dat is Gods werk in ons leven, wat we dan ook vandaag weer mogen zien. Nou, prachtig. We gaan straks graag met je in discussie. Of u zult vast nog een aantal vragen hebben. En professor Kater zal daar graag op ingaan. Nou, een psalm die natuurlijk heel goed bij de Dordtse leerregels past, broeders en zusters, is psalm 89, vers 7 en 8. Gaan we nu met elkaar zingen. Onder het voorspel zal er een collecte worden gehouden voor de onkosten van deze Bondsdag, om die weg te werken, zeg maar. En dan zal professor Kater met ons de morgenbijeenkomst besluiten. Dan is het ook eten. Dus hij zal ook een zegen vragen voor de maaltijd. En dan zie ik u graag allemaal weer om 1 uur terug hier in de zaal van de kerk voor het vervolg van de dag. Laten we samen zingen.
Thank you.
samen danken en bidden. Laten die woorden onze dank vertolken, Heer. U bent het. En u bent het ook helemaal. We danken u dat u dit geopenbaard hebt wat in uw hart was en is. Dat u, nadat wij bij u vandaan gingen, de mens achterna wandelt, tot op de dag van vandaag roept. En dat dat alleen kan over die ene weg, dat u uw eigen zoon niet spaarde, maar hebt hem voor ons allen overgegeven. Wat dat voor u is en voor hem betekenen. Heren, wij hoeven dat niet klein te krijgen. Laat het groot voor ons zijn, groter worden en groot blijven. Verlos ons van de gewenning. Vergeef ons dat ook, Heren, als we aan het evangelie gewend kunnen raken. En geef ook ons het verlangen als de dingen bij u vandaan zo liggen, dat we onbekommerd uw woord door kunnen geven. Niet alleen in de prediking van het woord, in allerlei verbanden. En dat we u op uw woord ook leren geloven. U bent een man van uw woord en niet een man dat u liegen zou. Heb dank, Heren, voor wat u ons gegeven hebt, zo deze morgen meegegeven hebt vanuit uw woord. We gaan een uurtje pauzeren, we krijgen ook weer het eten. Ook in dat opzicht zijn we vreselijk verwend. En dat dringt soms ook nauwelijks meer tot ons door, totdat we weer eens een enkel beeld zien hoe anders het kan zijn. U ziet het wel allemaal. En wat moet ook dat voor u zijn? Deze wereld en zulke ellende. Heren, ontfermt u zich over allen en geef een open weg en vooral ook geopende harten en handen. Zegent u het voedsel, aanvaardt onze dank, waarin we niet goed gedacht of gesproken hebben over u, wilt u dat genadig wegnemen. Zegen ons in Jezus' naam. Amen.